Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we de schriftlezing en de psalmen van deze avond noemen. De schriftlezing is Filippenzen 4, vers 1 tot en met 19. Filippenzen 4, vers 1 tot en met 19. En we zingen psalm 26, vers 2 en 8. Psalm 100, vers 1 en 4. Psalm 97, vers 7. En psalm 68, vers 2. De schriftlezing is Filippenzen 4, vers 1 tot en met 19. En de psalmen van deze avond zijn psalm 26, vers 2 en 8. Psalm 100, vers 1 en 4. Psalm 97, vers 7. En psalm 68, vers 2. Wij wensen u een goede dienst.
Laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Psalm 26, vers 2 en 8. Beproef gij van omhoog mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen. Doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag en het achtste. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning. De tent, o hemelkoning, die u ter eer hebt opgericht. Psalm 26, 2 en 8.
Thank you.
lezen gemeente is uit het Nieuwe Testament, uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. En daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. We noemden u als een schriftlezing in het avontuur Filippenzen 4, de versen 1 tot en met 9, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in den Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat zij eensgezind zijn in den Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, zij deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in den Heere allen tijd, wederom zeg ik u, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voort, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God des vredes zal met u zijn.
Verhoord, moeder ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Eeuwig rechtvaardig en barmhartig genadig God, in Christus garende vergevend, buiten Christus een verterend vuur. Zijn het kwaad in uw heilige ogen als wij ook de avond van deze dag op deze dankstond in het gebed op u trachten te naderen, met het gebed wat al tot u is uitgegaan als psalm, op verhoogde toon, maar ook in gebedswoorden, nogmaals tot u mag worden uitgesproken. Doorzoek ons. Doorzoek ons, Heere, want als er in ons een schadelijke weg is, dan is het nu nog de tijd om van die schadelijke weg te worden afgebracht. Ken onze gangen, als onze gangen niet zijn naar uw wil, zou u dat dan bekend willen maken, omdat er nog een andere gang zou komen. En van nature zijn onze gangen doodlopende gangen, onze treden houden de hel. Dat is onze legering sinds onze val in Adam. Allemaal stilletjes aan op weg naar dood, graf en eeuwigheid en niet te weten en niet te beseffen, al is het ook 1001 gezegd, het dringt niet door die korst van bitter ongeloof en verharding. Het komt niet in een hart dat klopt van liefde. Het ontmoet alleen maar tegenstand en weerstand, uw goddelijk woord en getuigenis in alle opzichten. En waar wordt het dan waar dat de mens dood is in de zonde en de misdaad? Geen enkel gevoel voor u en voor de eeuwigheid wat is om te sterven en God te ontmoeten. Geen enkel gevoel, geen ontvankelijkheid voor alles wat van u is en wat van de eeuwigheid is. Maar alleen open, een en al oor en oog en hart, voor wat van de tijd is, voor wat voorbij gaat. Alleen voor het tijdelijke en het vergankelijke zijn wij ontvankelijk. Wat zijn wij diep gevallen. En als u onze val niet breekt, dan vallen we voor eeuwig te pletter. Waarop dan? Op de rotspunten van uw beledigde majesteit. Goed geschapen, kroon van de schepping. En niet door u weggeworpen omdat u op uw kerk was uitgekeken daar in het paradijs. Maar omdat uw volk, uw kerk, want dat was toch de kerk daar. Want die kerk u niet in gedachtenis heeft gehouden, maar heeft gekozen voor andere wegen. Daar is het begonnen. En dat afwijken van u zou ook het einde zijn geweest, ware het niet, lieve verkiezende genade, dat u van eeuwigheid had verkoren. U bent uw kerk voor altijd voor. En hier vat de kerk weer moed. U bent de kerk voor met uw eeuwige liefde. En u wint ze in die van u af zijn gegaan. Ja, dat alleen geeft moed ook in dit avontuur. Want ziende op ons, de staat waarin wij ons hebben weggezondigd, is het uitzichtsloos. Daar is geen doem aan. Maar omdat u nu verkiest, u nog spreekt, opzoekt, van u laat horen, u betuigt in het midden der gemeente, in deze wegstervende wereld, daarom. Daarom kan het nog. En daarom kunnen we ook vanavond nog bidden, maar mag het een echt gebed zijn. Om dat onderzoek, wat is ons leven? Doorzoek en ken mijn gangen. Toets al mijn verlangen, waar gaat dat nou naar uit? En Heren, bijzonder toch ook deze dank daarvan. Dan komt de mens wel openbaar. Juist als hij er zich toe zet om u de dank te betalen, dan meer dan ooit, Heren, mogen we het zeggen, moet hij op zijn hoede zijn. Wat beweegt ons? Wat brengt ons hier in deze dankstond voor gewas en arbeid? Is het zoals altijd in ons leven? Maken wij niet altijd van uw huis een huis van koophandel, loven en bieden. En voor wat hoort wat? komen wij uit boven het geven van geschenken. Komen wij uit boven de godsdienst van al die miljarden mensen, alle eeuwen door, daar diep in de binnenlanden van Afrika, de afgodstempels van India, of waar een mens ook leeft, is altijd hetzelfde. Hij nadert tot een onbekende God. En hij vraagt en hij belooft. Hij geeft opdat hij zou krijgen. En heeft hij ontvangen en geeft hij weer wat terug in de hoop. En de volgende keer weer te mogen ontvangen en zo. Zo is de godsdienst die over is gebleven na de val een godsdienst van de kooplui. Handel drijven met een onbekende God. Brengt ons dat ook vanavond hier. Want die heiden zit diep in ons hart. Ja, die zal er ook nog steeds zijn. Als niet genade is verheerlijkt. En dan nog. Dan nog de trekkingen van dat vlees. Dat altijd maar zichzelf bedoelt. En zelfs met dankdag nog goede sier wil maken met uw gaven. Dan weer terug te keren in het heiligdom. En zich de hoogmoed van de fariseeën te verheffen boven al die anderen. Ik dank u dat ik niet zo ben als al die Rooms-Katholieken. En als al die moderne heidenen die zelfs niet eens meer naar de kerk gaan. Dank u dat ik hier nog in de kerk mag zijn om mijn gaven te offeren voor uw dienst. Dank u. Heren, wie zal nou ooit beseffen hoe hij daar werkelijk in staat dan die door u wordt ontdekt. Ontdek ons dan, toets onze gangen. En wil zo ook vanavond nog geven. Een dienst die werkelijk dienst mag zijn. Waarin u dient wat u bent gekomen om te dienen. En dan van de bediening levend gaat de kerk u bedienen. Want alleen als het van u is, gaat het tot u terug. En Heer, in die gang te mogen zijn begrepen, dan is het een ogenblikje hier om onderwijs te krijgen voor daar. Hier en nu onderwezen voor daar en dan. Om eeuwig niet anders meer te kunnen en ze willen dan u volmaakt te bedoelen, eindelijk van die heiden verlost, eindelijk van dat boze ik bevrijd met mijn laatste snik sterft dat oude ik. Heren, en nou mag er nog in deze wereld een volk zijn dat dit verlangen kent, maar die hebben het ook nodig vanavond als ze hier mogen zijn. Om van u dat nog eens te mogen horen, want ach, heren, die zijn hier ook vanavond gekomen. Het is de plicht, dat weten ze, en u bent het waard, maar ach, het kan wel eens zijn dat een mens zich naar de kerk moet slepen. Want wat heeft hij nou eigenlijk nog? En wat zoekt hij nog? Een mens die keer op keer erachter komt dat al wat hij heeft gehad alleen maar weer gebruikt wordt om zichzelf te bedoelen. En daarom met al de weldaden weer zo eenzaam en leeg over de wereld gaat. En Heere, laat dat dan weer schuld worden, want dat is het toch altijd weer. Het is ons niet toebetrouwd genade te ontvangen zonder genade, om die genade als genade te laten gelden. Het wordt altijd weer bezit. Bezit wordt getoond. Daar wordt goede sier mee gemaakt. En dan verliest hij het. Wij kunnen niet met genade omgaan. We zijn bezitters geworden. En dat is de genade. Om dat niet meer te zijn. En dan komt die kerk in dat stuk van de vrijheid van de kinderen Gods. En als dat mag zijn, heren, dan, ja, dan zijn ze de koning te rijk. Want dan zijn ze een ogenblik van zichzelf verlost. Dan bezitten ze als niet bezittende en hebben ze als niet hebbende. Dat is een gemakkelijke gang. En met die gang wil u uw kuik nog vervullen. Mocht ook zij deze avond Heere dank stond voor de gewassen arbeid. Alles uit uw hand ontvangen. Om het terug te leggen in uw hand. Want het is toch van u. Dan niet 10%. We hebben het gehoord vanmorgen, maar alles. Want het is alles of niets. En nou is het van nature bij ons allen niets. En het zal nooit iets worden. Maar als u werkt, dan werkt u aan op alles. En u bent het waard. En dan gaat de kerk toch zingen. Al mijn liefde waardig, schat, terwijl gij mijn rechterhand woont vatten. Al mijn liefde. En die hebben we ook niet. Maar die schenkt u. En zo wordt u gediend met uw eigen liefde. En zo is het dat soevereine werk. Dat de grond van de kerk vormt. Waarop zij eeuwig zal staan. Door u, uit u, tot u zijn alle dingen. Gedenk ons in het spreken, in het luisteren. En wilt u ook deze avond nog wonderen doen. En als het dan in waarheid gebeden mag zijn. En als we dan vanavond erachter komen wat voor gangen zij gaan. Slibberige gangen. En straks glijdt de voet uit. En zinkt de ziel weg in dat ontzaglijke. In die ravijn van uw eeuwig ongenoegen. Als een ziel dat gewaar wordt vanavond. Dan wordt hij wakker. En dan wordt er een schreeuw gehoord. Bij u in het heiligdom. Heere, ik ben onbekeerd. Heere, ik heb tegen u gezondigd. Wee mij. De kroon is in het stof gevallen. Zou dat nog mogen opklinken? En heren ook. In de doorwerking. Dat we ook verblijd mogen worden. De kerk hier beneden. De engelen daarboven u. In de afhandeling. Als na al die onderhandelingen er ook zielen mogen zijn. In de afhandeling. Het van u gaan verliezen. Heren, dan wordt het dankdag. Dan wordt het dankdag. Dan wordt het begin van die eeuwige dankstond. Voor gewas? Ja. Voor arbeid? Ja. Voor uw genadige arbeid. En voor het gewas dat u geeft op de akker. Van het door Christus bloed gereinigde leven. Heren, mag het zo zijn. Gedenk ons dan, jong en oud hier en thuis, dat ene nodige. Dat alles om diens wil, dien gij altijd hoort. Om Jezus wil. Amen. Psalm 100 wilt wij met elkaar zingen voor de bediening van het woord uit Filippenzen 4, Psalm 100. Het eerste, het vierde, de tekst voor de prediking in het avontuur. Vindt u in die voorgelezen schriftgedeelte Filippenzen 4, vers 4a, de vermaning van de apostel: verblijd u in de Heere ten alle tijden. Vermaning, u zegt dat klinkt zo streng. Moet het niet zijn een oproep tot, ja, we gaan niet over woorden twisten, maar oproep kan nog iets vrijblijvends hebben, het woord vermaan niet. Het wil ons zeggen, en zo hebben we het ook te verstaan, we zijn gehouden, gemeente, gehouden. Anders gezegd, we zijn schuldig. Wat de apostel ons hier voorhoudt ook te doen. Die opdracht is niet gegrond in onze gewilligheid en mogelijkheid. Maar die is gegrond in de noodzakelijkheid. Dat God het waard is. Dat God het waard is ook eeuwig. Gedankt en geloofd wordt dat hij het waard is. Dat men zich in hem alleen zal verblijden. Daarom zeggen we het zo. Een vermaan tot blijdschap. Verblijdt u in de Heere allen tijd. En dan staan we stil bij twee gedachten. Allereerst het adres. Tot wie wordt dat nou gezegd? Nou, dat heb ik eigenlijk al wat uitgelegd. Maar daar hopen we nog samen verder bij bepaald te worden. Het adres, tot wie? En ook de inhoud van dit vermaan. Dus het adres van dit vermaan en de inhoud van dit vermaan. Verblijdt u in de Heere allen tijd. Wij zingen van Psalm 100 het eerste en het vierde.
Thank you.
Verblijd u in de Heere allen tijd. Blij zijn. Altijd. Altijd. En u denkt, u zegt, misschien niet zo heel eerlijk, dat kan niet, maar u zegt, ik weet niet hoe dat zou moeten, hoe dat zou kunnen. En ik hoef dat niet uit te leggen vanavond. U maakt maar kringetjes eerst om uw eigen persoon, wat er in uw leven is. Uw gebrek, uw verdriet, uw gemis. Om dan te zeggen, ach, dan kan ik niet blij zijn. Er is zoveel waarom ik verdrietig ben. En nog veel meer behalve blij. En het kringetje wat groter, de gemeente, de zorg die er zijn, de kerk, ons land, de wereld, ik ga het niet noemen. Het is wel waar, deze wereld is een jammerdal. Dat is toch niet te veel gezegd. Al die kerkhoven, al die ziekenhuizen, al die honger, al die oneenigheid, oorlog. Tegenstand, er is zoveel. Ja, dan zou je zeggen, dat is toch niet mogelijk. Is dat niet, als het ware, bezijden de werkelijkheid, dat u daar gaat staan zonder oog te hebben voor al die dingen en nog veel meer die we zo even noemden. Is het bezijden de werkelijkheid? Wordt het gezegd tot een gemeente zonder zonde en zonder zorgen? En wordt het gezegd door een man zondeloos, zorgeloos? Dat is al niet voorstelbaar. Maar dan zou je daar nog iets bij kunnen denken. Geliefde, we zullen zien. Het adres, tot wie wordt dit gezegd? Nee, geen gemeente. Binnen het paradijs, maar buiten het paradijs. Het is de gemeente van Filippi. En de gemeentedag is ontstaan tijdens de tweede zendingsreis van Paulus. Laat eens kijken. Dat is dus het adres. Tot die gemeente wordt het gezegd. Verblijd u in de Heere allen tijd. Wel nu, wat is dat voor een gemeente? Tweede zendingsreis. Kom jeugd, jullie weten het ook wel. Dan is Paulus 's nachts daar in Troas en dan krijgt hij in de nacht een gezicht. Een gezicht van een Macedonische man. Wat zegt die Macedonische man in dat gezicht tot Paulus? Kom over in Macedonië en help ons. Macedonië in Europa, Griekenland. En Paulus dan nog in Azië. De vraag, kom. En Paulus is gekomen. Met goddelijke goedkeuring is hij gegaan. Samothrace, Neapolis, Filippi. En daar heeft hij gearbeid, Paulus. En we weten hoe hij daar zijn toegebracht. De eerste, Lydia. De purperverkoopster uit Thyatira. Zij wordt onder de prediking van Paulus in het hart gegrepen. Zij komt tot geloof en zij wordt gedoopt met haar huis. De eerste gezin. Dan, wat later in hetzelfde Filippi, we weten het, een vrouw, een zekere dienstmaagd met een waarzeggende geest. Een vrouw die Paulus achterna loopt en de andere. Voortdurend moet hij het dan horen, deze zijn dienstknechten, God des Allerhoogste. En die onze weg der zaligheid verkondigen. En dan op een gegeven ogenblik, als dit alles te veel wordt voor Paulus, dan draait hij zich om en hij verlost die vrouw van die waarzeggende geest. Maar daarmee zijn de eigenaars van die vrouw hun bron van inkomsten kwijt. En zij slepen Paulus en de anderen voor het gerecht. De Joodse man Paulus wordt geoordeeld door Romeinse hoofdmannen en zonder verhoor gegeeseld en in de gevangenis geworpen. Alleen maar op die aanklachten, dit zijn zedenbedervers, dit zijn oproerkraaiers. Dan gebeurt het, geliefde, midden in de nacht. Oh, wat een wonderlijke weg, hè? Hoe God nou een gemeente bouwt. Een vrouw bij een gebedsplaats, daar aan de rivier, in het hart grijpt. En dan gemeenteopbouw, midden in de nacht, in de gevangenis van Filippi. Dan gaan Paulus en Silas zingen. En daar komt de Heer in mee. En als de Heer in mee komt, dan gebeuren er wonderen. Dan komt er een aardbeving. En dan gaan de deuren open. En dan komt daar een cipier, een stokbewaarder in de benauwdheid, denkende dat al zijn gevangenen zijn gevlucht, wil de hand aan zichzelf slaan. Paulus zegt, doe dat niet. En hij verkondigt hem het evangelie van vrije genade. En wederom komt de Heer er mee en hij komt tot geloof. Ach, de Heer is vrij, die kan in een uurtje doortrekken en leren in één uur wat een ander in 30, 40 jaar leert. De Heer is vrij. Zo wordt in die nacht ook een man gedoopt met zijn gezin. Zo wordt de gemeente gebouwd in Filippi. Daar is de eerste gemeente in Europa ontstaan. De gemeente van de Filippenzen. Geliefde, later is Paulus daar nog eens gekomen op zijn derde zendingsreis. En het is opmerkelijk, ook altijd contact te onderhouden via Timotheus met deze gemeente, is opmerkelijk hoe hij toch aan deze gemeente met een bijzondere band gebonden is. Nee, al die gemeenten die liggen wel op zijn hart, hoor. En hij draagt ze iedere dag op bij de troon van Gods genade. Maar deze gemeente toch bijzonder. Ja, dat kan zo zijn. Een bijzondere band. En dat blijkt ook bijvoorbeeld hieruit dat hij van deze gemeente een geldelijke ondersteuning aanvaardt. Dat is Paulus niet gewend. Hij wil in zijn eigen kost en inwoning, om zo maar te zeggen, voorzien. Door zelf een beroep uit te oefenen. Om niet ten laste te komen van de gemeente. Hij wil, om zo te zeggen, zijn handen vrij houden. Maar hier, van deze gemeente, heeft hij het wel aanvaard. Een uiting van een bijzondere verbondenheid. En ook deze brief, geliefde, getuigt ervan. Het is een heel innemende brief die hij hier schrijft aan de gemeente van Filippi. Filippi, ja. Genoemd naar de vader van Alexander de Grote, Filippus. De eerste gemeente in Griekenland, in Europa. De gemeente van de Filippenzen. En aan die gemeente is de brief geschreven. De gemeente is gegroeid. Lydia, de stokbewaarder, er zijn er nog meer toegevoegd. En daar ontstaat dan dat wonderlijke verschijnsel. Ja, dat vind ik toch een wonderlijk verschijnsel. De gemeente acht dat hoog. En niet laag een gemeente. Ik moet er straks nog iets van zeggen. Een gemeente, wat u, ik, wat wij samen allemaal vinden en zeggen en denken over een gemeente, deze gemeente, moet natuurlijk, zoals alles, eenmaal verantwoord worden. Maar wij zullen nu bedenken dat wij wel spreken over een planting Gods. En niet gelijk beginnen over onkruid. Niet gelijk spreken van ja, maar. En u moest eens weten dat. Ach, God weet het wel. En toch is de gemeente een bijzonder verschijnsel. Ja. Goed, en dan die brief, hè, aan de gemeente van de Filippenzen. Nou, laat ik het in drie delen verdelen, wat er in die brief staat. Waarom zeg ik dat? Als je dat allemaal zo leest voor jezelf, dan denk je, oh heren, er is nog niks veranderd. Er is nog niks veranderd. Er zou nou zomaar boven kunnen staan aan de gemeente van Vriezenveen, begrijpt u? Dan moeten we toch eens nauwkeurig toezien. Globaal drie zaken dus. Eerst waarschuwingen, dan wat ik dat maar noem terechtwijzingen en als derde lofprijzingen. Jawel. Zullen we kijken? De brief van Paulus aan de Filippenzen. Het is adres, hè? Daar spreken we nu over. De waarschuwing betreft in de eerste plaats valse apostelen. Wat zijn dat voor mensen? Nou ja, goed. Die de leer van God verdraaien. En dat heel kunstig doen. Je moet wel goede oren hebben om het te horen. Het gaat zo van langs de afgrond heen. Of moet ik zeggen, erin. Op het scherpst van de snede. Zo waren de woorden die heel bekend voorkomen en toch net iets anders gerangschikt. Ach, laat ik het maar ronduit zeggen. Wet en evangelie vermengen. Wet en evangelie. Evangelie dat vrijheid is. God die in u werkt. Beide wil het werken als zijn welbehagen. En de wet. U moet dit doen. En u moet eens dat doen. En u voelt u wel. En zo ongemerkt sluit dat keer op keer alle tijden binnen de wet. En er weer gewoontes ingevoerd, was in Filippi ook zo. Dan waren er die zeiden, je moet weer besneden worden. Joodse wetten weer invoeren. Valse apostel. De tweede, we moeten verder. Wereldsgezindheid. Wereldsgezindheid. Wel lustig leven. Eten en drinken, want morgen sterven wij. De wereldgelijkvormigheid, het leven in de wereld. De naam van beleider hebben, maar eigenlijk je echte thuis is de wereld hier en nu. En het derde, er zijn ook tegenstanders van buiten die het de gemeente van Filippi moeilijk maken. Daar gaan die waarschuwingen over. Valse apostelen, wereldgezindheid, tegenstanders van buiten. En ze zijn er nu ook. Tweede, dat zijn die terechtwijzingen. Dat heeft meer te maken met het geestelijk leven in die gemeente. En vier woorden noem ik u alleen maar. Vier woorden die Paulus gebruikt in deze brief. Eensgezindheid. Liefde. Ootmoedigheid en zelfverloochening. Nou, die hebben alles met elkaar te maken, dat weet ik. Maar toch. Zo even luisteren, eensgezind. Ja, maar ik ben met hem niet eens. En die man die ziet het heel niet goed. Nee, dat vind ik trouwens ook. Maar kan dat? Of zijn wij nou in heel de wereld zo'n bijzonder volk dat wij kennelijk zo weinig vrede met elkaar kunnen houden? Is dat een eigenschap van ons volk? Dat er gezegd wordt, één Nederlander, dat is een theoloog. Twee Nederlanders, dat is een kerk. En drie Nederlanders, dat is een scheuring. Ligt dat bij ons zo? Eensgezindheid. Nou leg ik het vanavond alleen maar neer. Wil dat dan zeggen dat je over alles heen stapt en alles moet je maar goed vinden? Nee. Dat wil het niet zeggen, maar dan moet u maar eens denken wat het wel wil zeggen. Eén ding, daar zal ik u bij helpen. U denkt misschien bij al die woorden, ja, maar luister dominee. In die tijd, daar waren dat gemeenten van mensen die, goed, allemaal bekeerd waren. Dat durf ik nou ook niet te zeggen, dat weet ik natuurlijk niet, maar daar ga ik zo wel vanuit. Hè. Kijk, en tegenwoordig, nou zeg het eens, tegenwoordig, ja, het is allemaal niks meer. Nee. Dat moet je ook durven zeggen. Hoe weet u dat van toen? Als u al die brieven doorleest. En ik denk bijzonder aan de brief van de Korintiërs, dan zult u dat nooit meer kunnen zeggen. En Paulus wist heel goed dat niet alles Israël is wat Israël heet. Dat wist hij heel goed. En toch naar de eis der liefde spreekt hij ze aan, we zullen het straks horen, als zeer gewenste en geliefde broeders. Mijn blijdschap en mijn kroon. En hij stapt nergens overheen. Maar hij begeeft zich niet in dat ontzaglijk hachelijke en ten diepste ook zinloze avontuur om te gaan onderzoeken hoe dat nou bij iedereen ligt. O, zal die herder zijn schapen niet kennen, zeker. Hij zal ze trachten te kennen, het andere gezicht van zijn schapen, zeker. Maar hij weet ook dat er maar één is die de harten kan doorgronden. Hij heeft het woord te verkondigen, terug te oefenen, naar wat zijn ogen zien, te oordelen. Het hart is voor de koning van de kerk. En dan oordeelt de kerk naar de eis der liefde. En dan kan hij zeggen, dat is een eis, eensgezind te zijn. Al kan de liefde hebben. Niet alleen degene die het met u eens zijn. Ook van uw partij, om zo te zeggen. En ootmoedigheid, wat is dat? Dat is buigen voor een ander. Nou, hè. En zelfverloochening. Eigenlijk een samenvatting van al die andere zaken. Jezelf verloochenen. Dat je niet meedoet. Omdat het om hem alleen gaat. Dat vervloekte ik van ons. Die ook vandaag weer dankdag gaat houden met de fariseer. Ik dank. Dat ik hier ben als al die heidenen van deze tijd. Ze snappen er niks meer van. Heren, ik ben de enige die nog een klein beetje weet. Derde. Gemeente, dus het ging over drie zaken in die brief. Hè? Die waarschuwingen. Het tweede zijn de terechtwijzingen. Die betreffen meer het innerlijke leven van de gemeente. Om zo te zeggen. Liefde, eensgezindheid, ootmoedigheid en zelfverloochening. Het derde, lofprijzing. Hoor, daar moet je zuinig mee zijn bij ons. Hoor, je moet niet te veel prijzen. Nou, Paulus doet dat wel. Dit prijs ik in uw gemeente, zegt hij. Dit prijs ik in u. Kan het lijden? Ach, als het waar is, kan het lijden, ja. En wat prijst hij dan in de gemeente van de Filippenzen? Twee zaken, met name de standvastigheid in het geloof. De standvastigheid, gemeente. Er hoeft niks te veranderen. God is niet veranderd. Ja, maar de tijd waarin we leven is een boze tijd, ja. Maar God is niet veranderd. Ja, maar je kunt... God is niet veranderd. Standvastig. En het tweede wat hij roemt de milddadigheid. De milddadigheid, mogen we dat ook doen? Ja. Waarom zouden we dat achterwege laten, gemeente? Om u daarin te prijzen. Lofprijzingen, uw standvastigheid en uw milddadigheid. Goed, de gemeente van Filippi dus. En de kanttekenaar vat het samen in de inleiding. Deze brief is om de gemeente van Filippi te sterken in het geloof. En dan weet u, we gaan zo aan soms naar de inhoud van de vermaning. Dan weet u nu inmiddels wel dat deze gemeente dus een gemeente is buiten het paradijs. U weet van al die gevaren en waarschuwingen. En wat Paulus betreft, staat die man zo hoog met zichzelf dat hij meent dat hij altijd blij kan zijn? Nee, die staat helemaal niet hoog met zichzelf. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Ik ellendig mens, vervolger van de gemeente, grootste der zondaren. En bovendien kijken naar zijn omstandigheden in de gevangenis in Rome. En met de mogelijkheid dat hij gaat sterven, hij zegt het ook in deze brief, nog uitgestort te worden als een drankoffer. Dus dat is een omschrijving voor de marteldood, te sterven. Nee, de gemeente buiten het paradijs en Paulus ook al. En dan toch, en nou zeg ik het verkeerd. Nou zeg ik het helemaal verkeerd. Want nou zeg ik eigenlijk, een heleboel bezwaren waarom het eigenlijk niet kan, maar ondanks dit alles dan toch proberen. Nee. Jacobus zegt zo'n wonderlijk woord. Jacobus, ja, ik ga even naar Jacobus, vindt het goed? Jacobus zegt in dat eerste hoofdstuk, tweede vers, gelijk aan het begin van de brief, al zegt hij zo'n wonderlijk woord, luister eens. Wat zegt Jacobus? Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Jacobus zegt het nog eens een keer. Acht dat voor grote vreugde. Als gij in vele leven zoeken. Oh, dan komt de theoloog. Ja, luister eens, dominee, maar dat moet je goed begrijpen. Dat betekent, wat betekent dat? Dat betekent in de toestand van Jacobus en de gemeenten van zijn dagen, betekent dit hele woude dit. Te midden van zo ontzettend veel vijanden. Met zoveel tegenstand en verdrukking. Eenvoudig weg dit. En houd al die verdrukking en die tegenstand voor vreugde. Dat God u verwaardigt. De smaadheid van Christus te dragen. Houd het voor genade en liefde. Dat u dat mag ondergaan. Nou, daar gaat het over. Niet een heleboel bezwaren en toch maar proberen verblijd te zijn. Maar dat alles hoort op een of andere wonderlijke wijze. Juist tot het gebied waarover, waarin en waar, waarover men zich moet verblijden. We moeten dat uitleggen. Ik wil nog even, als u het goed vindt, kijken naar het adres. U zegt, nou, daar heeft u al zoveel van gezegd. We weten het nu, wanneer gesticht en enzovoort, enzovoort. Ja, maar nu weet u waar het ligt en welke de eerste bekeerlingen waren en wat er een band was enzovoort. Maar ik wil verder. Ik wil verder. Luister maar. Nou komt het adres heel dichtbij. Zo dan mijn geliefde en zeer gewenste broeders mijn blijdschap en kroon. Hoort u dat? Mijn geliefde en zeer gewenste broeders. En broeders, dat zijn de manslidmaten, ja. Maar daarin zijn de vrouwen begrepen, want de mannen zijn het hoofd van het gezin. Die vrouwen zijn daarin begrepen in die heerlijke zin van het woord. Niet tweede rang, absoluut niet. Daarin begrepen. Zeer gewenste. Hier hoor ik, hier voel ik de liefde van Paulus voor de gemeente. Heel die gemeente. Staat niet tussen haakjes voor zover u het met me eens bent of zover u bekeerd bent. Gewoon ronduit. Mijn geliefde. En zeer gewenste broeders, dat geeft die band aan die hij voelt. Die man heeft de gemeente lief. En ik moet u eerlijk zeggen dat we dat steeds weer gaan missen. Soms ben ik ontsteld over lieden die zo neerbuigend spreken over de gemeente. Dat ik denk dat ik meer gehoord. Dat ik meer gehoord, ja, nou weet ik het weer. Die fariseers, die scharen die de wet niet kent. Ja, dat vreselijke. Domme volk, het is hier maar niks hoor. Ik heb al gezegd, dat moet je durven. Ik zal maar zeer voorzichtig zijn. Maar één ding is zeker, wie de gemeente niet lief heeft, kan haar niet dienen. En moet zich wezenlijk afvragen wel bij de gemeente Gods te horen. Als we vanavond gaan wedijveren om een lijst te maken, de langste. Als het gaat over alles wat er mis is, het zou kunnen. Dat u of dat ik het win, dat weet ik niet. Maar dat doet er allemaal niet toe, wat hier staat. Want het is wonderlijk toch Gods werk. En hij plant daar een gemeente. En dat is wat Paulus voelt, dit is Gods werk. De kerk wordt genoemd in de Bijbel een gouden kandelaar. Niet omdat die mensen altijd zo uitblinken in Gods vrucht, nee. Maar omdat het goud is, zijn werk is. En dat moeten we nou eens zien. Altijd met die oogjes van ons. Nou ja. En als je dan slechte ogen hebt, dan zie je niet veel hoor. Maar met de ogen Gods. Gouden kandelaar. En dan zegt Paulus, die begrijpt dat. Zeer gewenste. Broeders en geliefde gemeente. En verder, hè? Mijn blijdschap. We hebben het over het adres hoor. Wie wordt hier aangesproken? Mijn blijdschap zegt. Oh, niet alleen kommer en kwel. Mijn blijdschap, daarom zei ik ook. Ik vind het meer en meer in de loop van mijn leven een wonder, de gemeente. Alleen genoeg naar de mensen gesproken, meegemaakt. En zeggen nou, einde. Nee, nee, toch niet. Precies andersom. Het wonder wordt alleen maar groter. Dat God nog in deze wereld de gemeente heeft waarin hij wil werken en arbeiden. Ook het afgelopen jaarseizoen. Mijn blijdschap, zegt Paulus. En wij zouden zich in 1001 reden om je gal te spuwen. Je ongenoegen kenbaar te maken. Nee, maar het ene doen het andere niet laten, gemeente. En dan zegt hij, mijn blijdschap. Dat betekent, ik heb vreugde over u, want er is nog Gods vreugde. Al was het er maar één, dat is een enige wonder. In leer en leven mag ik me toch verblijden. Gij die eertijds duisternis waart, maar nu licht in de Heer. Dan zijn het niet allemaal lichtjes in Filippi, dat weet ik ook wel. Maar één is al zo'n eeuwig groot wonder. En daarom alleen al, ik verblijd mij. En dan bent u mijn blijdschap, zegt Paulus. Dat wil zeggen, in u vind ik reden om verblijd te zijn. Als ik aan u denk, als ik zie dat nieuwe leven dat er doorgebroken is. Dan ben ik innerlijk verblijd. Dus dat is het adres. Even loslaten, die plaats, Europa enzovoort. Dit is het wezen van de gemeente. Zeer geliefde broeders. De hele gemeente is geliefd. Mijn blijdschap en kroon. Kroon. Dus de gemeente is de kroon van Paulus. Ja, dat zegt hij eigenlijk wel. Wat wel bijzonder. Hè? Mijn kroon. Wat is dat? Door mijn bediening, dat is Gods werk, weet ik het toch. Door mijn bediening zijn er tot een ander leven gekomen. Ik heb daar mogen spreken en ik heb gesproken. Nee. Ik heb gesproken, ja, maar God greep Lydia in het hart. En toch mag ik zeggen, door mijn bediening heeft de Heer er willen werken. Lydia is mijn kroon. En die stokbewaarder is mijn kroon. En u bent mijn kroon. Dat wil zeggen, door die veranderingen, vernieuwingen, door die bekeringen is mijn werk gekroond. Want daar staat een dienaar des woords naar, niet om bijval der mensen. En toelopen wat al niet meer. Maar om dat ene. Als er nou zijn zieltje door God en tot God bekeerd mag worden. Dat is de blijdschap. Dat is de vreugde. Dat is de kroon van de dienaar. Oh, dat kroontje moeten ze straks ook afleggen, zeker. Absoluut. Maar toch, mijn kroon. En daar wordt naar uitgezien. Maar ook naar een opwas in de genade. Als een ziel uit de banden wordt verlost. Als we horen mogen dat een ziel voor God gedaagd is vrijgesproken. Mijn blijdschap en mijn kroon. Kijk, dat is het adres. En daarmee wordt deze gemeente van Filippi niet hoog weggezet boven andere gemeentes. Want wie al die brieven doorleest, ziet dat diezelfde bewogenheid. En ten diepste dezelfde aanspraak in al de brieven tot al de gemeenten is te vinden. Geliefde, we zouden nog veel willen zeggen, maar denk dat we samen genoeg hebben op dit punt. Een leven lang genoeg om zo gemeente te zijn. Mijn blijdschap en mijn kroon. En tot deze gemeente, tot Gods kerk wordt gezegd, verblijd u. In de Heere allen tijd. De woorden. Wat betekenen ze? Ik mag ook vanavond zeggen, dit is de kern van de zaak. Gaat het daarom? Ja, daar gaat het om. Wat is de inhoud van deze woorden? Verblijdt u? Sadt, dat is dus meervoud. Dat betekent dus, ze worden daar allen toe vermaand. Dat moeten we ook weer leren. We zijn allen gehouden schuldig ons in God te verblijden. Wat betekent dat? Ik loop, als het goed vindt, de woorden met u door. Altijd, nou dat begrijpt iedereen. Altijd zich in de Heere verblijden. Altijd. In voor- en tegenspoed. Dat zeggen we zo. In het dal en op de top van de berg. Als het licht is en als het duisternis is. Altijd. Tweede. In de Heere. En dat is altijd zo. Daar zitten twee zaken in verklaard, hè. Want dat is in de Heere zich verblijden, maar tegelijkertijd wordt dan alles afgesneden buiten God. Verblijd u dus niet in de wereld. Verblijd u niet in de oogst. Ja, maar het is dankdag. Nee. Verblijd u in de Heere. En juist op dit punt komen wij openbaar. Dan zien wij mensen, ik ook hoor. Zo vergenoegd en zo verblijd. Kijk eens wat er op de akker hoogste wat ik allemaal heb gekregen. Oh, ik ben de Heere zo dankbaar voor alles wat ik heb. Die dankbare mensen die zijn toch verblijd over al datgene wat ze ontvangen hebben. En daar danken ze God voor natuurlijk, in deze volgorde. Nee, verblijd u de Heere. Als dat mag wezen, dan heb ik geen akker meer. Begrijpt u? En dan heb ik geen oogst meer. Ik heb mijn God, dat is genoeg. Verblijd u de Heer, dus ze sluit alles buiten de wereld, mijn eigen persoon. Nou, dat is nogal wat, hè. Voelt u wat dat betekent? Altijd een ontzettend woord. In de Heer alles uitsluiten wat niet God is in Christus. Daar verblijd ik mij niet in. Zich verblijden, wat is dat? Dus altijd, dat heb ik gezegd, heel kort. In de Heer. Dus alleen in God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zich verblijden, dat woord, het laatste. Wat is dat dan? Zich verblijden in de Heer, altijd. Woorden schieten altijd tekort. Zielsverheuging, zou ik kunnen zeggen. Dat vind ik ook een moeilijk woord. Zielenvreugde, zielsvergenoegd zijn. Zal ik het maar zo zeggen. Hebben u wel eens een kind zien spelen? Als een kind echt speelt, dan weet hij van heel de wereld om zich heen niet meer af. Dan gaat hij, hoe zeggen we dat? Dan gaat hij op in dat spel. Nou, dat is nou ten diepste zich verblijden in de Heer. Dat is opgaan in de Heer. Opgaan. En ja, ik mag het misschien niet zeggen, maar het is toch waar. Dus dan moet ik het gewoon zeggen. Als je kwijtraakt in de Heer. Met eerbied gesproken verdwalen in God. En daarom is dat een eeuwig wonder. En daarom ziet de kerk uit naar die eeuwige blijdschap. Alle blijdschap hier is bepaald, beperkt. Het raakt een keertje op. Je kunt je niet voorstellen dat je iets altijd zou kunnen doen. En ik denk dat u het toch ook kent. Wat iedereen wel kent. In zijn leven, dat dat nou in je ziel gaat drukken, eeuwigheid. Ik altijd maar. Iets geroepen bij een vrouw, die kon niet meer slapen. Midden in de nacht, eeuwigheid op mij. Eeuwigheid, ja. Je kunt duizenden en één dingen bedenken die heerlijk zijn om te doen, maar als je dan denkt, dat moet ik nou even doen, dan denk ik, nee toch. Alleen dit. Dit alleen kan eeuwig in de Heere zich verblijden. Ik zei, in God verdwalen, dat kan natuurlijk niet. Hè. Maar begrijpt u de uitgestrektheid der liefde? Oneindige liefde waarin de kerk opgaat. Oh, er ligt zoveel in die woordjes, zelfs dat is verklaard mag worden. Dan ga ik op. Niet alleen tot Gods altaar, maar ga ik op tot dat lieve wezen om in dat wezen te eindigen. Blijdschap. Onbepaald. En weet u waar zich dat op richt? Ik geloof dat ik hier nog mag onderscheiden, straks niet meer. Want dan vloeit alles in elkaar tot die eenheid Gods. Dan zal God zijn alles en in alle de onderscheidingen die we hier maken zullen dan vervallen zijn. Hier zullen we nog onderscheidingen maken. Hier is dat zich verblijden allereerst in Gods wezen. Voort in Gods werken en in Gods wegen. Drie zaken. Zich verblijden in Gods wezen. Als een mens in dat wezen Gods wel eens ingeleid mag worden, iets in de almacht, nou dan verlies je je verstand. De almacht God, zei hoe maar te spreken, het is er, die hele wereld, die ontzettende wereld, dat heelal met één woord, als een mens daar ingeleid wordt, dan verliest hij zichzelf. Dat is nou alleen maar almacht. En daarmee, met de overpeinzing van de almacht, zou de eeuwigheid al gevuld zijn. Maar er is meer. Al die deugden. almacht en alomtegenwoordigheid, dat God overal aanwezig is als een ziel daarin gevoerd wordt, dan zinkt die weg in de ravijnen van eeuwige verwondering. En dan spreken we over de liefde en de barmhartigheden des Heeren, de deugden en de eigenschappen Gods. Dat wezen, dat alleen al. Er is nog zoveel meer. Ook als tweede niet alleen zijn wezen en zijn deugden, maar als tweede ook zijn werken. De schepping, zeiden we, de onderhouding, dat al die miljarden mensen door God onderhouden worden. Dat alles door zijn kracht in stand gehouden wordt. De kinderen leren het ook, wat de voorzienigheid Gods is. Zijn alomtegenwoordige kracht, waardoor hij alles ook in stand houdt. Een steen en een mens, een dier, ook het afgelopen jaarseizoen. Alles door die goddelijke kracht in stand gehouden. Nee, geen pantheïsme dat God natuur is en natuur God is. Nee, maar hij werkt, hij vloeit in al die dingen met zijn kracht in. Houdt ze in stand en brengt ze tot dat doel waartoe hij al die dingen gesteld heeft. Ook dat nog. Niet alleen in stand houden, maar ook een weg geven. Klaarmaken voor regeren heet dat in de theologie. Voorzienigheid is ook een regeren. Alles brengen naar de volleinding. Dat is het werk van schepping, onderhouding. En dan is het daar het werk van de genade in Christus. Dat grote genadewerk. Dat begonnen is met die overpeinzingen van het goddelijke wezen in de eeuwigheid. Om nou een volk te verlossen. In de tijd zijn zoon gezonden die mensen worden. Is dat ontzaglijke werk van de genade. Het verzamelen, vergaderen van zijn kinderen. Die zeer gewenste broeders. Het uitstoten van zijn dienaren. Oh, al die zaken meer. Allemaal het werk van dat goddelijke wezen aller wezens. En dan de wegen die hij houdt met al die mensenkinderen. En dan spreken we ook over de voorzienigheid als een mens zijn leven eens terug mag krijgen. Dan wordt het teruggeleid worden van het ene wonder in het andere daar gebracht, dat gehoord. Dit moest daar gebeuren. Oh, dan rijgt zich dat aan een als een gouden keten van goddelijke bemoeienis. En dan kan er niet één schakel gemist worden. Dat is een volmaakt werk dat God doet. Oh, als een mens daar eens wat licht op krijgt, dan is hij hier niet meer op. En dan gaat hij iets verstaan dat er een hemel moet zijn. Een eeuwigheid om in die zaken ingeleid en nooit meer uitgeleid te worden. Verblijft u in de Heer. Ja. Kwijt liefde. Kwijt wonderen, kwijt raken. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Als ze het maar kennen mogen. Zo wonder. Alleen dat God is. Dat God God is. Dat God getrouw is. Dat hij eeuwig is, liefde. Maar dan moeten we vanavond wel eerlijk zijn. Vindt u niet? Dat moeten we altijd, ja. Nou ken ik geen andere waarheid dan deze. Als het gaat hierover dat wij wel eerst iemand moeten kennen. Willen we ons in hem verblijden. En nader in hem worden ingeleid. Ja, het moet ergens beginnen, dat weet ik. Geliefde, en u begrijpt het wel. Wat we zo even mochten aanduiden. En het is onbevattelijk. Onbevattelijk. Ik zal het ook nooit kunnen bevatten. Dat is voor een mens volstrekt verborgen. Volstrekt verborgen. Wie God is. En dat is het wonder uiteindelijk van de waarachtige bekering. Dat we hem gaan kennen. En dat kan alleen omdat hij zich bekend maakt. Want ik ken hem niet. Oh, ik ben zo diep gevallen. De Heere heeft het wel eens laten zien. Maar dan kan ik niet meer zeggen hoe diep. Want die val houdt maar niet op. Die gaat nou eeuwig door zo diep gevallen. Wij zijn niet gevallen mensen. We zijn vallende mensen. Want dat gaat maar door, dat gaat maar door. Maar één ding is zeker. We zijn gevallen in de onkunde. In de onkunde. We kennen dat lieve wezen niet meer. We kennen God niet meer. Alleen een vaag idee. Calvijn noemde dat sprankeltjes. Licht. Zijn gebleven ieder mens. En daarom weten alle mensen die 7 miljard hè, dat er een God is. Dat weten ze allemaal. Juist omdat die kennis zo ten deel is, daarom kan ook iedereen dat zelf verder in gaan vullen. Daarom zijn er al die godsdiensten, geliefden. Omdat die kennis van God niet zaligmakend is, maar zo vaag is dat een mens met zijn verdorven hart zijn eigen God kan ontwerpen. Om die te eren, het maakste van zijn eigen hoofd en hand. Daar komen al die godsdiensten van kinderen, hoor je dat? Wij zijn als jeugd vaak vertwijfeld. Ja, die zegt dat. En ze zeggen het allemaal. Maar dat is nou alleen maar omdat wij die ware godskennis zijn kwijtgeraakt. En als u me dan vraagt, nou vertelt u dan maar hoe u al die waarheid komt, dat dit de ware godskennis is die wij leren in de Bijbel. Dan zal ik u heel kort zeggen waarom. Omdat dat overeenstemt met wat ik zelf beleef. Wat daar staat, dat wordt voor het hart verklaard en dan kan geen andere godsdienst. Hem kennen. God maakt zich bekend. We zijn gevallen in de onkunde, gemeente. Het licht op God is ons benomen. We hebben geen zicht op de Heer en op de eeuwigheid meer. En daarom is dat het grote wonder. Als de Heer het licht ontsteekt in je hart en leven. Als Hij het licht ontsteekt, dan wordt het donker. Ja. Dat is merkwaardig. Dat kan ik nergens anders zien dan alleen in het rijk der genade. Als God het licht aandoet, met eerbied gesproken, wordt het donker in mijn ziel. En dan ga ik zien. Ik heb tegen God gezondigd. Dan ga ik zien dat er een God is. En dan voor het eerst ligt er iets van die eigenschappen Gods op. Iets van zijn volmaaktheid en zijn heiligheid wordt dan afgedrukt in je ziel. En daarom de beleving, ik gans duisternis. Hij alleen maar licht. In dat licht, tot dat licht kan ik niet naderen. Ontoegankelijk licht. Dan zal ik eeuwig buiten vallen. Dan komt dan die nood. Voor deze God niet te kunnen bestaan. De gemeenschap van die God, daar moet hem is. Ja, in de ontmoeting met dat wezen, alle wezens, ga ik mezelf leren kennen als een die buiten God staat. Dan zie ik hem. Als dat lovenswaardig wezen. En dan word ik een vloekwaardig wezen. Dat gaat altijd samen. Maar dan kan nooit iemand zeggen een vloekwaardige te zijn geworden. Dan alleen wanneer het oog geopend is voor de lovenswaardigheid en dienenswaardigheid van God. In dat licht ben ik een vloekwaardig mens, geliefde. En zo gaat de Heer zich bekend maken. Ach, ik moet het vanavond kort houden. Waarom eigenlijk? Eén ding is zeker. Ach, Lydia in de hart gegrepen, nou, ik weet wel, dan is het gebeurd. Dan is er geen tegenwerking meer mogelijk. Maar we moeten eerlijk zijn ook vanavond. Als regel in ons leven is het toch wel zo dat we dan proberen zelf maar in die duisternis wat licht te ontsteken. Dan gaan we knielen. Hè? Dan gaan we knielen, maar één ding, geliefde. Eén ding. Met je knielen, met je geboden houden en al die dingen meer. Met je veranderingen, waarmee je nog wel een tijdje staande kunt blijven. Met al die dingen ga je de dood in. Weet u wanneer? Wanneer? Als God dan dat gaat beleggen. Als God dan dat gaat beleggen in de ziel. Dan zegt hij, kom maar. En betaal nu maar wat gestoord is. Oh, in die eerste ontdekking. Dan kunnen we nog eens proberen hier en daar wat goede werken bij elkaar te sprokkelen. Om nog een beetje op de been te blijven voor dat wezen. Maar als het dankdag gaat worden, dan is het voorbij. Dat is de afhandeling. Hè? Dankdag, dat is de afhandeling. Dan zegt de Heer, kom maar. Betaal dan maar. Ik heb al zo vaak uitstel gevraagd. En dan komt God en zegt, nou geen uitstel meer. Ik heb al zo vaak geprobeerd om nog wat tijd te krijgen. Om nog wat, dan is dat voorbij. Kom, laat ons te samen richten. Dankdag, betaal dan. Ik heb u goed geschapen. U bent een kroon geweest in het paradijs. En ik vraag u om het leven van een gekroond koningskind. Ik vraag u volmaakte liefde. Ben ik dat niet waard? Ja, Heer, u bent het waard. Geloofd, gediend, gevreesd worden. Betaal dan. En ik kan niet betalen. Geen penning op zak. En dan klinkt de doodsvonnis, ga weg van mij. Dankdag. Te moeten betalen wat hij waardig is te ontvangen en niet te kunnen. En rechtvaardig verloren te gaan, gemeente. En daar is de blijdschap geboren. U zegt, dat kan niet. Toch is waar. Is de blijdschap daar geboren, ja? Daar waar God zich vertoonde, voor het oog van een mens, daar waar het dankdag moest worden. En ik geen dankdag kon houden. Alles verzondigd. De hel overgehouden daar. Liet de Heere zich zien. In zo'n volmaaktheid. In zo'n volmaakte goedheid. Dat die ziel alleen nog maar kon zeggen. Gij zijt volmaakt. En gij zijt rechtvaardig, Heere. Daar werd de ziel verblijd. Met de deugden Gods. Als in die laatste, en ik zeg vanavond die eerste vreugde. Dus de eerste echte vreugde. In het eren van Gods deugden. De deugd van het recht het wint. Ook als hij zegt dood het kind. In die vreugde. Is de ware blijdschap geworteld. De vreugde van het eerste uur. Dat er een God is. En dat hij volmaakt is. En dat er een hel moet zijn. Verblijd, ja, dat er een hel is. En als we God zo zien zoals hij is, dan is het onmogelijk dat hij niet zal toornen over de zonde. Dan is het onmogelijk dat er geen hel zou zijn. Dat eist uw eer. Uw loon, uw straf beantwoord aan. Dan is er blijdschap in de ziel dat God God is en dat er een hel is. Om daarin zijn geschonden deugd van gerechtigheid te verheerlijken. Want zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Dat is een ongekende en verstilde blijdschap. Een vereniging met God, geliefde. Vereniging met God, daar is geen verschrikking in. Daar is geen verschrikking in, daar is alleen maar vereniging in. Daar is een stille vreugde in dat God God is, rechtvaardig is en het kwaad niet anders dan kan treffen met zijn eeuwige toorn en gramschap. Ja. En daar gaat de kerk zingen, echt waar. Zingen van het heilige recht der strenge rechtsgedingen. Hoe kun je daarvan zingen? Daar kan de kerk van zingen van dat heilig recht, de strenge rechtsgedingen. Kinderen, luister eens. Heb je een vader die wel eens heilig vertorend is? Dan mag je blij zijn. Ja, maar wij zeggen, daar hou ik niet van, een vader die boos wordt. Ik hou van vaders die nog eens werkelijk bij God vandaan boos zijn. Omdat de zonde zonde is geworden en zijn kinderen zichzelf niet anders dan eerlijk kunnen behandelen en hun afschuw van die zonde uitspreken. Dat is nou iets zwak gezegd van wat de kerk beleeft aangaande dat lieve wezen. Dan is de kerk verblijd met de toren Gods, geliefde. Ja, verheugd dat God God is. Dat hij rechtvaardig is. Dat hij een verterend vuur is. En dan is het heilig onmogelijk dat God dat niet zou zijn. Dat verdoemend recht omhelst. Geen onrecht. Alleen vereniging. De eerste vreugde. En daar is de tweede vreugde gekomen, luister. Daar is de tweede vreugde gekomen. Daar in dat gericht de Zoon van Gods liefde. En dan zegt Paulus Christus. En die gekruisigd. Paulus, waarom zegt u dat? Waarom? Alleen deze Christus, die kan mij lief zijn. Waarom? Gekruisigd, wat betekent het anders dan aan het recht van God voldaan? Dan zien we op die rechtshandelingen. Dan zien we op die borg die daar kruipt in Gethsemane, kruipt op de bodem van de hel. Waarom? Om het recht des vaders genoeg te doen. En daarom zegt Paulus, hij heeft het recht des vaders verheerlijkt. En daarom niets anders dan Jezus Christus en gekruisigd achter godsdienst. Zal er zorg zijn of dat met of zonder kruis is? Jezus, nee. Maar ik kan nooit voor God bestaan als het niet is die Jezus die het recht Gods heeft verheerlijkt. Die de hel is nedergedaald om daar dat strenge rechtsgeding te ondergaan. Die Christus die God genoeg heeft gedaan. Want het recht moet genoeg gedaan worden. Die Christus is de liefde van de kerk. Dan is de Vader verheerlijkt. En daar heeft de kerk haar vreugde. In de verheerlijking van God, want God moet God blijven. En daar ligt de vreugde in Christus. Ook vanwege datgene wat voor nou de kerk het vruchtgevolg is. De vergeving der zonden zeker. Maar in een verdere doordeling wordt het toch meer en meer. Dat God er nou in is bevredigd. Dat is nou de vreugde van de kerk. En er zijn er wel eens. Die hebben avond mogen vieren. Nou, en niet eens zozeer meer dat hun eigen zonden vergeven waren. Nou, die zijn vergeleid hoor. Maar dat ze nou mochten beleven. Dat dat de vreugde is. Dat God genoeg gedaan is. Daar getuigt die beker ook van. Kijk, dat is nou blijdschap. Eerste vreugde, een tweede vreugde. En zijn derde vreugde als de Heer zijn werk gaat onderhouden. Als hij terug gaat leiden, maar hier moet ik stoppen, geliefde. Dan wordt het één blijdschap. Eén ingeleid worden in. Hier in het terugleidende zin straks. In een voortleidende zin. In die grote eenheid. Als de kerk thuis komt. Om daarvoor geleid te worden. Van blijdschap tot blijdschap en van vreugde tot vreugde. Daar gaat er iets van verstaan, geliefde. Verblijd u in de Heere allentijds. Daar is een gemeente aangeschreven. In dit avontuur hebben we het gehoord door Paulus. En dan mocht de gemeente noemen mijn blijdschap en mijn kroon. Maar die kerk, ik heb het gezegd, zal zelf de kroon zijn. Van God. En die kerk zal straks thuiskomen. Het eigen kroontje afleggen. Dan zullen zij gekroond worden. Met God. Want God is de heerlijkheid van zijn kerk. Dankdag 2011, geliefde. Mag ik het zo samenvatten? Gelooft u dat er een hel is? Dankdag 2011, gelooft u dat u dat ik daar hoor? Dankdag, gelooft u dat niet anders kan zijn dan een wonder dat ik daar niet ben? Dat er nog een groter wonder zijn zal en dat ik daar niet zal komen. Een groter wonder zal zijn als wij daar niet zullen zijn. En dan kijk ik terug naar het afgelopen jaarseizoen. Een jaar lang weer dragen. Door de aarde, waarom? Omdat de hemel mij heeft verdragen. Daarom heeft de aarde mij gedragen. De hemel heeft nog gegeven. Een school voor de kinderen. Arbeid voor onze handen. Voedsel en kleding voor onze lichamen. En het heeft ons aan niets ontbroken. En dat alles tezamen, dat getuigt maar van één zaak. Van de goede tierenheden des Heeren. Dat wij niet vernield zijn. Geliefde, dan zou het toch kunnen zijn vanavond. Alleen al dat. Verblijd u in de Heer. Allentijd. Ja, er moet meer zijn, zegt u, dat is waar. Maar het zou toch kunnen beginnen. Maar of het hier begint voor uw gevoel of niet. Recht heeft God erop. Verblijd u in de Heer. Allentijd. Altijd. Voor en tegenspoed, ja. Ook in de verliezen die we geleden hebben dit jaar. In dat getop van u en uw gezin. Hoe moet het met die kinderen? Ik weet het niet meer. De alle tijden. Als er om mij heen mijn land en volk wegzinkt. Mijn hart steeds meer benauwd wordt voor de jeugd ook van onze gemeente. Ze alle tijden. Houd het voor vreugde, als ook onder onze benauwdheden toenemen. Verblijd u in de Heere allentijd. Geliefde, buigende het hoofd. Buigende het hoofd, hoe het ook is. Maar God is goed. En wat onze dankdag altijd tot een ondankdag maakt, is dat het afhangt. Van de vruchten van het veld en het welbevinden van mijn leven. Nou, dan kan het op en neer gaan. Maar vast is het. Dan kan Paulus zeggen. Altijd. Altijd. Opbrengsten wisselen. Mijn humeur is niet gelijk. Maar als het oog geopend wordt voor God, dat is altijd hetzelfde. Onveranderlijke bron van eeuwige goedheid en troost voor de kerk. Daar ligt het vast. Dan is het allentijd. Oog geopend voor God. Buigen het hoofd. Ook in het verlies, de tegenslag. Alles wat ik nog vrees dat er komen zal. Buigen het hoofd goed. Alleen u. Altijd overal goed. Volmaakt goed zijt gij. En ik moet denken aan die boer. Uit Gorkum. Zo'n eeuw geleden denk ik. Ja. Die had een zwaar kruis. Ik zal het niet zeggen. Zwaar kruis. En toen mocht hij op een ogenblik zijn knieën buigen op de akker. En dan mocht hij vragen om van het kruis verlost te wachten. Toen zei die man. Nee, heer. Laat maar. Als het beter is voor mij. Laat het maar. Nou, te allen tijden verblijd. Ook met dat kruis, ja. Want geliefde, dat is laatst hoor. Want dat dringt, hè, dat voel ik wel. Want dat blijft toch al die tijd nog liggen voor u, voor mij. Dat u zegt, ja. Blijdschap, God, is het waar dat we eeuwig ons in hem zouden verblijden. Maar is dat andere dan ook niet? Ja, dat is er ook. Blijdschap en droefheid. En ik heb het niet los. Ik heb het niet los. Maar nou is dit de zaak. Dat dan nooit een mens waarachter bedroefd kan zijn als hij nu ooit verblijd is geweest in God. Als kunnen we bedroefd zijn. Oh, die eerste ontdekking, dat is smart over de zonde. Dan trekt God ze in zijn gemist aan wat anders. Maar na die zaak is het een droefheid naar God. En dat kan alleen maar omdat ze verblijd zijn geweest in de Heer. En daarom zijn ze tegelijkertijd bedroefd. Want omdat God het nou waard is. Geloofd en geliefd geworden is zich in hem te verblijden. Daarom is het droef dat ik zo vaak niet verblijd ben. Dat ik leef in een wereld die alleen maar God onteert. En een kerk die steeds meer ontzinkt aan zijn woord en waarheid. Juist vanwege de blijdschap. Wordt dat nou droefheid? Die twee, die zijn hier samen. Hier samen. Hier is vreugde. Altijd vreugde. Met een betraand oog. Met een betraand oog. Maar toch, vreugde. Vader. Vader, wat gij doet is goed. Eens. Die tranen in het oog worden uitgewist. En er blijft de vreugde over. Dan zal de droefheid vluchten. En vreugde de kroon zijn van de kerkgeliefde. 2011. Jaarseizoen voorbij. Alles tegengekomen. God meegevallen. En dan ga ik omvallen. En dat is dankbaar. Begin van de eeuwige vreugde. Geliefde, eenmaal een kroon geweest in het paradijs. De kroon in het stof gekomen. Maar de Zonen Gods de kroon opgeraapt. Gereinigd door zijn dierbaar bloed. Om straks in de hemel een kroon te ontvangen. En die kroon neer te leggen. Aan zijn voeten. Want God is mijn kroon, mijn vreugde en mijn blijdschap. Amen. Laten wij samen eindigen. Heren, het adres in de inhoud. Geeft u ook hier een adres. En geef ook deze tekst inhoud. Voor in ieder van ons. Doe verzoening over onze zonde. Alles klaagt af. Maar u staat erboven. Zou je nog verzoening willen doen? En nog geven een dankdag in het stof. Tot lof en prijs en eer van uw gezegend wezen. Heere, gedenk ons als we deze plaats verlaten. En ieder op weg naar zijn huis of waar die ook denkt aan te komen. Zou je nog willen zijn onze voor- en achtertocht. En ons ook gedenken, ook in de tijd die nog voor ons ligt. Ook in deze week, Heer. Wilt u geven dat ook deze gemeente onderricht mag worden in de woorden die we vanavond gehoord hebben? Geef nog eens gezindheid, liefde, ootmoedigheid en zelfverloochening. Opdat we in die weg ook voor de wereld nog zouden zijn. Een kroontje. Gedenk ons om Jezus willen. Amen. 68 vers 2. Dan mogen wij eindigen met het zingen van de 68e psalm in dat moment. Het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielevrucht. Daar zij hun wens verkrijgen. Blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Ten hoogste tot in stijgen. Wat er verder volgt in het tweede vers van psalm 68.
Thank you.
Neig dan uw harten tot God. En ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.